Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Shaila Sital Singh. Het gaat niet goed met de paradepaardjes van Elon Musk. Tesla zit in zwaar weer en ook met social media platform X, het voormalige Twitter, gaat het nog steeds niet al te best. Hoe denkt Elon Musk het tij te kunnen keren? Dat ga ik bespreken met economieverslaggever Bart van der Weijer en met techredacteur Laurens Verhagen. Bart, laten we even beginnen met de actualiteit en met Tesla. En voor het eerst in 4 jaar verkocht Tesla het afgelopen kwartaal minder auto's, terwijl het tot dan toe echt in een stijgende lijn zat. Er is net een nieuw model uit. Hoe kan dat? Wat is er aan de hand?
Ja, de belofte was altijd 50% groei zover het oog reikt bij Tesla.
En ineens, is ook heel lang waargemaakt.
Is ook waargemaakt, ja zeker. Uh-huh. Maar nu dus ineens 8,5% minder. Dus ja. Dat was wel even een schok. Ja, hoe komt het? Nou ja, kijk, als je kijkt naar Amerika, dan wordt nog steeds de helft van alle elektrische auto's is nog steeds een Tesla. Ja. Maar een jaar geleden was dat 2 op de 3. Dus er is echt iets aan de hand. En de belangrijkste ontwikkeling is eigenlijk dat de oude molochen zich langzaam ook op die markt aan het begeven zijn. Lange tijd waren dat soort excuusauto's. Maar nu maken ze echt al serieus elektrische auto's. En met name in China heeft Tesla het lastig. Want daar is de opmars van de e-auto gaat daar echt heel hard.
Ja.
En daar heeft hij last van. Dus in China heeft hij flink minder verkocht, terwijl anderen daar groeien.
En is dat nou heel erg dramatisch? Of zeg je, nou ja, een beetje minder groei. Hoe erg is dat nou?
Op zich, als je nog steeds de marktaandeel van 50% hebt, zoals in de Verenigde Staten, denk ik, nou, dat is niet dramatisch.
Nee.
Maar het is wel zorgwekkend in de zin van dat het aan het dalen is. En sterker nog, hij heeft minder auto's verkocht, terwijl de rest van de markt toch nog wel groeit. En dat is wel een probleem,
denk ik. Ja, zijn marktaandeel neemt ook af. En wat is zijn antwoord daarop? Goedkopere modellen maken?
Dat leek het antwoord te zijn. En dat is wat, als ik het goed begrijp, ook de meeste analisten en kenners en ook wel binnen het bedrijf, wat mensen hebben gezegd, je moet een goedkopere auto gaan maken.
Ja.
Maar eigenlijk vindt Elon Musk auto's bouwen heel oninteressant. Dus wat hij nu heeft gezegd is, die goedkopere auto, die schuiven we even op de lange baan. Want we gaan nu een robottaxi introduceren aan het eind van het jaar.
Hij wil gewoon nieuwe dingen doen. Want even voor de goede orde, als we het hebben over goedkoper, want wat kost de goedkoopste Tesla nu?
Nu is de goedkoopste Tesla in Nederland is de Model 3. En als je dan krijg je subsidie op, dan kost die €39.000.
39.000, dat vind ik nog steeds veel geld hoor.
Maar dit is ontzettend veel geld. Je kan het op zich een alleszins redelijke prijs noemen, maar het is gewoon hartstikke veel geld. Dus een goedkope auto wordt dan gezegd zo €25.000. Wat ik ook nog heel veel geld vind, maar goed.
Maar daar is hij dus minder in geïnteresseerd. Hij wil liever een robotauto, want dat is dus een geheel zelfrijdende taxi moet
dat
zijn.
Ja, en dat is eigenlijk wat hij eigenlijk ook altijd al roept. Hè. Hij heeft ook nog weer na de presentatie van de cijfers, heeft hij gezegd tegen analisten, kijk, je moet ons niet zien als een autobedrijf. Wij zijn eigenlijk een AI-company of een robotbedrijf. Toevallig maken we auto's, maar dat zijn meer de dragers van die schitterende technologie die wij aan het ontwikkelen zijn. Dus die auto is echt voor Musk, is dat een bijproduct. Terwijl het is ook heel grappig als je je een keer verveelt, een avondje, je hebt heel Netflix uit. Mm-hmm. Dan moet je eigenlijk gewoon eens een keer een analistenbijeenkomst met Musk. En dus van die analisten, want die analisten stellen analistenvragen. Hè? Hoe gaat dat met het marktaandeel?
Ja,
en hoe
precies.
Denkt u je dat weer gaan te opkrikken? Nou, en dan probeert Musk zo snel mogelijk de aandacht af te leiden naar zijn robottaxi. En als dat niet lukt, dan benadert hij gewoon een influencer in de zaal die dan dus wel de vraag stelt die hij het liefst wil horen van wanneer gaan we naar Mars en gaan we dat in een Tesla doen?
Hij vindt het gewoon heel vervelend om over de nitty-gritty te praten en over cijfers en marktaandelen.
Een nieuwe Tesla Model 3, dat is toch super oninteressant.
Ja. Maar hij heeft ook een ander model, die Cybertruck. Hè?
Ja.
De luisteraars moeten het misschien maar even googlen, die met het .dak.
Ja. Het lijkt een beetje
ook futuristisch.
Het is een soort marswagentje, maar dan voor in de Verenigde Staten.
Ja.
Het is inderdaad een pick-up truck, zoals je zegt. En dat model zie je in Europa eigenlijk nauwelijks rondrijden. Een paar loodgieters hebben ze. Maar in de Verenigde Staten is dat model super populair.
Dus de pick-up.
Het is een soort auto met alleen een cabine. En achterin kun je dan je gereedschap smijten. En daar rij je dan mee door de ommelanden. Tesla heeft er ook een gemaakt, de Cybertruck inderdaad. En dat ding ziet er totaal anders uit dan elke auto die je maar kan voorstellen.
Ja, het is echt, ik zeg het nog een keer, google hem even.
Ja, ga vooral kijken als je hem nog niet kent.
En vierkante wielen ook, toch? Of niet?
Of rupsbanden had ook gekund. Dat is dan nog redelijk normaal. Maar die auto is het soort rijdende driehoek van roestvast staal.
Ja, echt een puntdak.
Ja, het is echt een heel gek, wel futuristisch ding. Dus als je zegt, doe iets nieuws, dan heeft hij dat met de Cybertruck wel gedaan.
En verkoopt hij daar nou
van? Nee, hij verkoopt helemaal niet zo goed en heeft ook allemaal problemen daarmee. 2 weken geleden waren er problemen met het gaspedaal. Nou kun je zeggen, dat is natuurlijk wel vaker bij auto's die op de markt komen. Er gaat altijd wel iets mis mee, dus dat is niet zo heel erg. Maar kijk, in Europa kan hij dat ding al niet verkopen bijvoorbeeld. Dat zeggen ze ook zelf. En dat komt vanwege de gekke vorm. Als je er iemand mee aanrijdt, dan splijt hij waarschijnlijk in tweeën. In de VS mag dat, als je een pick-up truck hebt. Ik weet niet of je mensen in tweeën mag splijten, maar dan mag je wel gekke afwijkende vormen hebben. Dus dat ding is eigenlijk ook voor de Amerikaanse markt bedoeld. En dat het ziet ernaar uit dat het niet een enorme verkoophit gaat worden. Al weet je dat ook weer nooit zeker bij Tesla, want de Model 3, dat is een van de hits van het bedrijf nu, die ging in het begin ook heel moeilijk. De productie kregen ze niet van de grond. Tesla is er bijna aan onderdoor gegaan. En met die Cybertruck, ja, dat zou natuurlijk gewoon hetzelfde kunnen zijn als ze de productieproblemen onder controle krijgen en mensen raken ineens wel enthousiast, dan kan dat alsnog een hit worden.
Ja. Maar goed, dus een beetje modderen. Ja. Toch vindt Musk dat hij recht heeft op een bonus, hè, van $55 miljard. Heb ik een nul te veel nu gezegd? Of is het
nee, echt nee, het zijn gewoon 55. Nou, het zijn iets minder. Het zijn er geloof ik nu 47 miljard, omdat de koers wat gedaald is. Ja. Maar wij kijken niet op een miljardje toch bij dit soort bedragen.
Maar dat is toch een absurde bonus?
Ja, dat is een idiote bonus. Tot zijn verdediging. Hij heeft het optiepakket. Hij heeft nooit loon gekregen, of een heel klein beetje. Ik geloof dat hij $10 per jaar krijgt. Dat optiepakket kreeg hij toen het heel slecht ging met Tesla. En ze wilden dat hij bleef. Dus ze zeiden, hier heb je heel veel opties. Die waren toen niet heel veel waard, omdat de koers toen heel laag was. Ja, en inmiddels is die koers ontzettend omhoog gegaan. Nu alweer ietsje lager.
Ja, de koers is wel een beetje aan het inzakken.
Dus dat bedrag is gewoon geëxplodeerd. En daarvan zeggen beleggers nu, hallo meneer Musk, ik vind dit zelf ook niet een beetje gek, 55 miljard.
En vindt hij het zelf een beetje gek of zegt hij nou?
Nou, ik denk dat die bedrag zo. Kijk, ik denk dat het, wat zou het hem uitmaken? Hij wil natuurlijk misschien groter worden dan Jeff Bezos. Dat is dan een soort wedstrijdje, wie is de rijkste? Maar op zich, dat geld zal hem denk ik niet uitmaken. Maar wat hij wel belangrijk vindt, is dat hij voldoende aandelen heeft straks om de zeggenschap over Tesla te houden. Dus hij wil, als ik het goed begrepen heb, ongeveer een kwart van de aandelen hebben. En dan met het optiepakket erbij, als je dat, dan komt hij een beetje in de buurt. En dan kan hij dus echt zijn zin blijven doordrukken met wat de CEO wil. En
precies.
Dat kan hij nu niet.
En dan kan hij bijvoorbeeld die robotaxi tegen alle adviezen in gewoon lekker,
toch gewoon op de markt brengen.
Lekker blijven pushen.
Ja.
Oké, dat is Tesla. Nou, Musk heeft een concern met heel veel takken. X is een andere belangrijke, de aankoop van hem geweest een paar jaar geleden, Twitter. Laurens, jij hebt dat gevolgd een beetje, hoe Musk, wat hij heeft gedaan met X en hoe hij dat platform heeft ontwikkeld. Anderhalf jaar geleden heeft hij het gekocht. Heeft het hem iets opgeleverd?
Dat lijkt mij niet. En hij lijkt er zelf ook een beetje mee in zijn maag te zitten. Het is ook een beetje wat Bart zei als hij iets heeft gedaan, dan is zijn aandacht alweer weg. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat het nou heel interessant voor hem is. De grote vraag is natuurlijk ook, waarom heeft hij dit gedaan?
Ja, wat wilde hij ermee?
Ja, want het heeft heel veel geld gekost. Ik geloof 44 miljard. Nou, we kijken ook hier nu niet op een miljardje meer of minder, maar heel veel geld, veel te veel geld.
Ja.
Het is nu veel minder waard. En ik heb inmiddels wel een paar boeken over hem gelezen, waar ook elke keer deze vraag ook kwam. Het laatste boek was van Zoe Schiefer, een Amerikaanse journalist. Mm-hmm. Het gaat helemaal over deze overname eigenlijk. Ja, een echt helder antwoord is er niet.
Een impulsaankoop?
Het lijkt er wel op, want hij wilde er ook weer vanaf. En dat mocht weer niet. Het was een ontzettend gedoe van wel niet. En uiteindelijk moest hij het wel doen. Nou ja, het is een beetje risico omdat je gaat psychologiseren. Maar een van de verklaringen van een andere biograaf, Walter Isaacson, is... Nou ja, dat kwam er een beetje op neer. Musk is vroeger veel gepest. En nu is hij met de aankoop de eigenaar van het grootste schoolplein ter wereld geworden. Namelijk X. En zelf als grootste pester. Nou ja, dat lijkt me een beetje vergezocht misschien. Maar
misschien een beetje psychologie van de koude grond.
Ja.
Het is wel een aantrekkelijke
theorie. Het is een aantrekkelijke theorie. Ja. Maar het is echt een grote vraag. Wat moet hij ermee? Wat mij iets aannemelijker nog lijkt is dat er misschien toch wel iets van een idee achter zit. Namelijk, hij heeft ook een ander bedrijf. Hij heeft er heel veel. En dat is XAI. Dat is een AI-bedrijf.
Ja.
En dat zou je eigenlijk kunnen zien als een beetje de lijm tussen al zijn andere bedrijven. En dan valt het iets beter op zijn plek. Want het aantrekkelijke van Twitter, van X, is alle data. Ja, mensen zijn de hele dag bezig met allerlei berichten te sturen. AI heeft heel veel data nodig om zichzelf te trainen. Nou ja, dat kan hij dan met X doen. Dat is een van de ideeën. Net zoals dat hij ook de data van Tesla kan gebruiken weer om zelfrijdende systemen of robots te trainen.
Ja, want als je een Tesla rijdt, rij je eigenlijk in een computer die de hele tijd maar informatie heen en weer stuurt naar Tesla of kwartieren.
Ja. Nou ja, dan valt het iets beter op zijn plek. Maar goed, tegelijkertijd, het aantal gebruikers daalt.
Ja, want Twitter is heel erg veranderd, hè, sinds hij het heeft
gekocht. Ja, dat zie je ook wel.
Twitter X, moet je zeggen.
Ik zeg ook nog veel Twitter, ik moet er ook nog steeds aan
winnen. Ja, zoiets als Koningsdag en Koninginnedag, dat leer ik ook maar niet af. Nee. X dus, ja.
Ja, en het is een beetje anekdotisch, want omdat het karakter voor iedereen verschillend is. Als jij er naartoe gaat, krijg je weer iets anders dan ik. Ik keek er dit weekend ook weer. En dan kijk je ook van wat wordt mij aangeraden. En dan zie je dat ze ontzettend inspelen op de negatieve gevoelens. Dat is natuurlijk al langer bekend. Want negatieve gevoelens zorgen voor meer interactie. Want dan ben je boos en dan wil je dingen doen. En ja, ik krijg dan allemaal hashtags als omvolking. Dat Hongaarse congres. Eva Braun is dan een term. Nou ja, allerlei dingen waar je boos over maakt.
Is dat expres? Is dat specifiek getarget om mensen te... online te laten blijven.
Ja, niet speciaal als doel het idee van...
Zodat berichten gaan sturen.
Ja, dat wel. Maar meer, het is niet expliciet geprogrammeerd. Wij geven negatieve gevoelens, maar het blijkt gewoon negatieve gevoelens werken. En daardoor krijg je die.
Als je dat combineert met zijn robottaxi, krijg je wel meteen een hele zagrijnige robottaxichauffeur.
Ja, dat wordt dikke lol.
Daar krijg je volgens mij ongelukken van, maar goed.
En wat ook buiten dat ook is veranderd, want dit zie je trouwens ook wel zelf, dat de sfeer ontzettend is veranderd.
En dat zou je ook hebben gemerkt. Nu aanzienlijk minder.
Omdat het gewoon niet leuk is.
Precies vanwege deze ontwikkeling. Ja. Het is een buitengewoon naargeestige omgeving.
Het is een hele naargeestige omgeving, En waar je inderdaad met negatieve gevoelens achterblijft. En wat hij ook heeft gedaan, en dat is ook marketing, is Twitter neerzetten, zeg ik weer Twitter X, als plek waar vrijheid van meningsuiting kan bestaan, in tegenstelling tot andere plekken. Dat is heel erg zijn verkooppraatje. Maar goed, dat moet je met een grote korrel zout nemen, omdat hij kritiek op zichzelf, daar kan hij niet zo goed tegen. Die accounts worden met evenveel gemak geschorst, terwijl die allerlei neonazi-sites die waren geschorst weer in ere heeft gesteld.
Ja, want als je kijkt naar zijn gedrag op Twitter, of dat weinige wat je dan ziet inderdaad, over wie hij wel toelaat en waar hij allemaal niet tegen kan. Wat zegt dat over hoe hij is als baas of als leider. En je noemde net Zoe Schiffer auteur van een nieuw boek over hem, Extreem Intent.
Ja.
Dat vertelt ze ook iets over, hè? Hoe hij is als...
Als baas.
Als mens.
En als mens, buitengewoon complex. Geen prettig persoon, tenminste. Dat is het beeld wat hier wel uit opreist.
Mm-hmm.
En zeker niet in combinatie met kritiek op hem, ook van binnenuit. En wat ik wel een mooi voorbeeld vond, dat op een gegeven moment merkte hij dat Biden meer respons op een tweet kreeg rondom een sportwedstrijd dan hij zelf. Meer hartjes, meer likes, meer reacties. Nou ja, toen stoom uit zijn oren. Nou, heeft dat intern aangekaart van wat is er mis met Twitter? Want hij dacht dat er wat mis was. Nou ja, en mensen doken in de cijfers en dan was het nou, beste Elon, er is niks mis, je bent gewoon niet zo populair meer.
Ja.
Nou ja, en dan zijn reactie is dan uiteraard, je bent ontslagen. Weet je? En
dat is Trumpiaans.
Dat is Trumpiaans, ja. En totdat die technici vond die een oplossing hadden. Namelijk, hij kreeg een multiplier van 1000. En de dag erop stond hij overal in alle timelines.
En dan wordt hij gewoon gepusht in timelines. Ook al
en hij was
helemaal
mannetje, hij liep helemaal trots door de gangen weer. En dan,
dat is ook wel heel kinderlijk, hè?
Dat is ook heel kinderlijk. Ja. Dat,
Nou, maar goed, dus oké, X, dat is een beetje onduidelijk wat hij daarmee wil. Of misschien weet hij het zelf niet zo goed. Bij Tesla hebben we net geconstateerd, verveelt hij zich een beetje en wil hij vooral grote nieuwe dingen doen. Waar wordt hij wel enthousiast van?
Nou, ik denk dat wat hij bij Tesla wil grote dingen doen, dat is wel een rode lijn.
Mm-hmm.
Weer een ander biograaf heeft ook wel eens gezegd over hem van Musk is niet geïnteresseerd in mensen. Maar wel in de mensheid. Hij wil de mensheid redden. Eigenlijk een heel abstract idee.
Mm-hmm.
Dat roept hij ook heel vaak. Bijvoorbeeld om naar Mars te gaan en om ons te beschermen tegen AI. Maar mensen, dat boeit hem niet zo. En Sam Altman, een topman van OpenAI, van ChatGPT. En die heeft vroeger met hem samengewerkt. Mm-hmm. En die heeft ook gezegd, Elon wil wanhopig dat de wereld wordt gered, maar alleen als hij zelf de redder is. Ik denk,
maar gered waarvan dan? Want ik geloof niet per se van klimaatverandering.
Een van de dingen is van het gevaar van AI. Waar hij trouwens ook wel dubbel in is, omdat hij zelf ook weer een AI-bedrijf heeft.
Ja, en hij verzamelt eindeloos veel data van iedereen.
Ja, Ja, nou ja, dus dat is dubbel. Behalve waarschijnlijk als hij het doet, dan mag het wel. Maar hij is daar wel oprecht bang voor, lijkt. Hij waarschuwt er al heel lang voor. En het gevaar is dat AI slimmer wordt dan wij mensen en daarmee ons wegvaagt.
Dat
en
hij gaat hij ons echt. Van
reden. Ja. Ja, dat idee heb ik wel dat hij dat echt gehad.
Klimaatverandering speelt ook een rol, hè? Maar dat is wel de reden waarom die ooit met die elektrische auto's begonnen is.
Ja,
het idee dat we daarvan afgaan. Maar wat jij zegt inderdaad over meer aandacht voor de mensheid dan voor mensen, blijkt ook wel in zijn benadering met bijvoorbeeld autopilot. Dat systeem dat zijn auto's zogenaamd zelfstandig kan laten rijden. Er zijn 13 dodelijke ongelukken al mee gebeurd. En daar is nu een onderzoek door gedaan door de Amerikaanse toezichthouder. En een van de dingen die ze constateren is dat Tesla had kunnen voorzien dat mensen dat systeem gaan misbruiken. Dat ze op hun telefoon gaan zitten kijken terwijl ze die auto op automatisch laten rijden. Terwijl die auto dat eigenlijk helemaal nog niet kan. En dan zegt hij ook, ik parafraseer het nu een beetje, maar ja, dat er soms een dodelijk ongeluk gebeurt is vervelend. Maar door de statistieken worden de systemen steeds beter. Dus uiteindelijk zullen er minder slachtoffers vallen.
Voor het grotere goed mag je af en toe wel een slachtoffer maken.
Maar dat is natuurlijk ongekend dat een miljardair denkt dat hij wel even kan bepalen. Het zal je moeder of je zus of je kind zijn die door het systeem van Musk komt te overlijden. En dat is de grootheids, ja, toch wel waanzin die hem inmiddels lijkt vat op hem lijkt te hebben. Dat hij dit soort dingen gewoon doodleuk zegt.
Dus hij bepaalt wat het grotere goed is en wat dat waard is. Ja. Ook in termen van mensenlevens eventueel.
Het is ook echt een fanatiek gamer, hè? En dat hoor je ook wel van die biografie. Ja, hij leeft het leven alsof het een game is. Toch een beetje een groot spel voor hem lijkt wel.
Ja, en AI, je noemde het al, daar is hij dan bang voor. Of is bang dat AI het gaat overnemen. Wat zijn zijn plannen dan met zijn AI tax, een AI-bedrijf?
Dat is een beetje onduidelijk nog. Mm-hmm. Dat moet vooral nog heel erg gaan gebeuren. En er worden wel wat dingen nu bekend. Bijvoorbeeld dat hij die zelfrijdende taxi wil maken. Ja. Er zijn ook plannen voor een robot, een mensachtige robot of een humanoid robot, Optimus. Wat hij vooral wel wat duidelijk is, wat hij er tegen wil doen. En dat is ook wel interessant. Dat is weer een ander bedrijf van hem, Neuralink.
Ja.
Dat komt erom neer dat wij ons als mens moeten verbeteren. Om het te kunnen blijven opnemen tegen al die slimme AI die eraan komt.
En hoe moeten we ons verbeteren?
Met chips van hem.
In onze hersenen of zo.
Ja, letterlijk zo. Ja. En het begint met mensen met een defect bijvoorbeeld. Die door een aandoening niet goed kunnen spreken. Daar zijn gewoon wetenschappers ook mee bezig. Maar uiteindelijk heeft hij ook gezegd, ja, ook gezonde mensen moeten eraan geloven. Als je maar geld neerlegt.
En hoe ver is hij met Neuralink? Is het nog in het stadium van dromen en science fiction?
Nee, verder dan dat.
Of heeft hij echt al experimenten en ideeën?
Ja, experimenten. En een paar weken geleden is meer naar buiten gekomen. Dat was een patiënt die verlamd was van voet tot schouder. En die kon met een implantaat van Musk een schaakspel spelen door aan de zet te denken. Dus hij denkt en dan beweegt de cursor. Dat geeft het wel een beetje aan.
Dat is een project van Neuralink.
Ja. Ja, en daarvan zeggen de wetenschappers die ik ook heb gesproken echt ook allemaal van, nou, het is wel heel erg indrukwekkend wat hij doet. Want dat die kant heeft hij ook. Het klinkt nu misschien een beetje alsof het een totale gek is. Maar terwijl gaat wel gepaard met indrukwekkende prestaties. Ja.
En je zegt wat hij doet, bedenkt hij dit zelf of is hij in staat om de beste koppen op dit
tweede
toch weer aan zich te binden, ondanks zijn grillige gedrag en zijn, wat hij constateerde, ook een beetje Trumpiaanse houding.
Ja, nou ja, het gaat hand in hand en het gaat zeker ook hand in hand met heel veel geld en dat heeft hij gewoon. Dat is ook wel problematisch natuurlijk, dat mensen met zoveel geld uiteindelijk zoveel macht hebben, maar hij kan gewoon met zijn dollars de beste mensen aan zich binden. En met Neuralink gebeurt dat ook. En wetenschappers kijken er ook wel met bewondering naar wat hij dan doet aan materiaalgebruik en draadloze verbindingen, noem maar op. Zelf vind ik het wel verontrustend dat zo'n man dit soort technologie. Ik zou in ieder geval niet snel een chip, denk ik, van Musk in mijn hoofd.
Nee, waarom niet? Wat vind je er verontrustend aan?
Heel veel. Ja, de afhankelijkheid van zo'n technologie bijvoorbeeld. Ja, wat gebeurt er als Musk besluit er geen updates meer te doen? Of dat je moet betalen voor een update of weet ik veel wat. Ja, dat...
Betalen voor een update. En anders doe je het niet meer.
Anders doe je het niet meer.
Ja. Nee. Ja.
Mensen met een Tesla, dat is minder ingrijpend, hebben dat ook al gehad. Hè? Dat je in je auto stapt en dat je na een update ineens minder ver komt. Omdat ze besloten hebben dat het beter is voor de accu. Dit soort dingen gebeuren inderdaad ook.
En dat je dan alsnog moet dokken om je actieradius weer op te voeren.
Zoveel chantage zit er niet in. Maar zij kunnen dus, ja, hij bepaalt gewoon op afstand wel de hoe jouw auto zich gedraagt. En dan misschien hoe Laurens zich straks in de toekomst in het echt gedraagt. Ja. Als je zo'n chip heeft.
Ja, dus Elon Musk is toch een man met, door zijn geld en door zijn voorstellingsvermogen, toch heel veel macht heeft.
Ja, en ook veel heeft bereikt. Want hij verzint het niet allemaal zelf. Tesla ook niet, toch? Maar corrigeer me als ik ernaast zit.
Maar hij is wel in staat om het te organiseren.
Ja, en hebben we het nog ineens gehad over SpaceX. Wat ook indrukwekkend is. Wat hij ook niet zelf heeft bedacht. Maar wel de mensen aan zich bindt. En hij heeft natuurlijk wel voorlengte.
Naar Mars, hè?
Ja, SpaceX. Ja, wat ook een van de dingen is om ons te redden. Van mocht onze hele planeet naar de kloten gaan, dan kunnen we altijd nog naar Mars. Nou ja, over Mars gesproken. Dat, wat ik dan weer hilarisch vind, dat hij tegelijkertijd zegt, hij vindt dat we last hebben van het woke-virus. Nou, heel veel mensen vinden dat tegenwoordig. En zolang het woke-virus heerst, dan zal het ons nooit lukken om naar Mars te gaan.
Weet je? Dus maar dat kan hij natuurlijk oplossen met een chip in onze hoofd.
Precies, dan zijn we gewoon van het woke-virus af. Ja.
Dank jullie wel allebei. Dank je wel Bart. Dank je wel Laurens.
En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag weer. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem en Corine van Duin. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan!